Goede vrienden, beste luisteraars van Radio Maria. Wij gaan verder met het voorlezen van het leven van Pier Giorgio Frassati, een leven in heiligheid van dag tot dag. Een leven dat werd opgetekend door zijn zus Luciana Frassati. En we beginnen aan hoofdstuk 18 en dat heeft de titel Februari. En het hoofdstuk begint met een opschrift van Pier Giorgio Frassati zelf. Elke dag houd ik meer van de bergen. En ik zou, als mijn studies het mij toelieten, hele dagen op die hoogten willen doorbrengen om in die zuivere lucht de grootsheid van de Schepper te aanschouwen. Pier Giorgio, die in Turijn geboren was, kon in de zuiverheid van zijn hart niet anders dan van de bergen houden en voelen dat ze voor hem een ontspanning waren in God. Geen pauze in zijn relatie met hem. Toch kon hij rustig afstand nemen van de bergen, ook al vertegenwoordigden ze een kostbaar intermezzo in zijn dagen, gevuld met de ellende van anderen, vermoeidheid en studie. Om naar de mis te gaan, of voor een of andere dienst, bijvoorbeeld de communie met Pasen voor zijn armen. Velen hebben over zijn bergen gesproken, over de lange dagen die hij doorbracht in de sneeuw. En die beelden van hem kent bijna iedereen, en de betekenis ervan is duidelijk: zuivering, ascese. Te meer omdat die tochten toen grote vermoeienis met zich meebrachten. Van het klaarmaken van de rugzakken, de lange uren klimmen met die last, tot aan de picknick in de sneeuw. Van een bar of een verwarmde ruimte was er geen spoor. Alle comfort bestond in een of ander verloren herbergje, waar men opeengepakt sliep, met 's morgens als verrassing ijs in de wasbekkens. Wat hij voor de bergen voelde, heeft hij eens beschreven in een brief aan Tina Aimone Kat. De klimtochten in de bergen dragen een vreemde magie in zich, want hoe vaak ze zich ook herhalen en hoezeer ze ook op elkaar lijken, ze gaan nooit vervelen, op dezelfde manier als de eeuwige zelfde terugkeer van de lente ons niet verveelt, maar onze ziel vervult met hevige blijdschap, met onzegbare tevredenheid. In alle eenvoud, zoals altijd, deed Pier Giorgio moeite de zondagse uitstapjes voor allen toegankelijk te maken, omdat hij wist hoezeer de stad en het niets doen schadelijk zijn voor jongeren. Hij spoorde ze aan met de woorden: leer om sterker te zijn in je ziel dan met je spieren. Als jullie zo zijn, zullen jullie ware apostelen van het geloof in God zijn. De vreugde van het klimmen, van het overwinnen van moeilijke passen, werd dat jaar verkleind door de afwezigheid van degenen met wie hij gewoon was de bergen in te gaan, ook biddend en zingend, en door het feit dat zijn zus, die tevoren helemaal aan zijn zorgen was toevertrouwd, ver weg was. Zij kende zijn manier van vertrekken, met het touw verborgen in de rugzak om mama niet ongerust te maken, en zijn terugkeer met één ski, omdat de andere in een storm was kwijtgeraakt. Het enige wat hij nog had, was de Schotse baret die ik voor hem uit Londen had meegebracht, en waarvoor hij nooit een zacht genoeg plekje vond in zijn rugzak. En toch heerste er dat jaar nog een vrijmoedige blijheid in die wagon derde klasse. Ik reis in de derde klasse omdat er geen vierde is, antwoordde Pier Giorgio aan ieder die zich verwonderde over zijn oncomfortabele keuze. Een coupé volgepropt met skis, truien, weergalmend van gezang en van angstige vragen over de enige onbekende, de sneeuw. De skiërs vormden een echte familie. En al leken sommigen in de stad verschillend van elkaar, in de bergen wisten ze zich verenigd door eenzelfde grote hartstocht. Tot mijn grote bewondering volhardde Pier Giorgio erin om als metgezel altijd de moeilijkste van het gezelschap te kiezen, de armste en wie het meest uit de toon viel. Wat was dat voor een zonderlinge hebbelijkheid, vroeg ik me toen af. Pier Giorgio, die hetzelfde bloed had als ik, die zoveel van mama hield dat hij haar in veel opzichten nadeed, had rekening moeten houden met haar scherpe oordelen over de keuze van persoonlijke relaties. In werkelijkheid was hij de steun van alle moedelozen, de houvast van zwakke gewetens en kwetsbare plantjes. Door mijn karakter, hoewel hij dat bewonderde, ook al was het niet gevormd door de liefde en het geloof, dus door mijn karakter, onverenigbaar met het hunne, kon ik me er niet bij neerleggen dat Pier Giorgio werd uitgebuit door hen die hem voortdurend herinnerden aan zijn vaders positie. O Pier Giorgio, zeiden ze eens, op een jaloerse en zelfingenomen toon, terwijl ze hem een krant voorhielden. Terwijl jij hier bent, is je vader bij de koning. Zonder ook maar enige belangstelling te tonen voor dat nieuwtje uit La Stampa, antwoordde hij onverstoorbaar. Maar ik ben maar een arme boer, en ik ben hier. Het gebeurde wel dat mijn gedrag inging tegen zijn initiatieven en zijn wensen teleurstelde. Nooit zag iemand hem somberder dan toen ik in Soze, misschien ook om hem te laten zien dat het niet erg zou zijn om de mis niet bij te wonen, mij gehaast had om te vertrekken naar de Campana Kind en zo zijn gebruikelijke inspanning om iedereen stipt op tijd in het kleine kerkje bijeen te brengen, vergeefs maakte. Zijn werk van maanden, het vroege opstaan om de achterblijvers en luiaards op te jagen, de hoge eisen die hij aan zichzelf stelde, alles leek ineen te storten door mijn attitude. Een andere keer kreeg ik een heel kille ontvangst van hem, omdat ik, in plaats van mij bezig te houden met een vriendin die niet erg handig was en telkens viel, haar had achtergelaten en op de skis was doorgereisd tot Olks. Herinneringen aan een tijd die voorbij was, want in februari van dat jaar was ik al ver van hem verwijderd. Maar aan mijn geluk kleefde de opoffering van Pier Giorgio als een soort aanklacht. Ik had hem geschreven en op de envelop aan Pier Giorgio persoonlijk gezet. Dat was ongewoon, maar de inhoud was delicaat. Namelijk: ik heb mijn pen niet bij me en weet niet hoe ik dan schrijf, maar ik wil je allereerst heel erg bedanken voor je lieve brief. Lief broertje, jouw zin voor het leven gescheiden deed mijn zoon verdriet. Er is niets van waar. Het is niet zo en het zal niet zo zijn. Alleen een korte scheiding die zal dienen om nog meer van elkaar te houden en elkaar beter te begrijpen, niet waar? Vergeet daarom nooit om alles te schrijven wat je denkt, of je vrolijk bent of triest. Je weet en je voelt ook dat we elkaar de laatste tijd nader gekomen zijn. En daarom, Giorgio, doe je zus dat grote plezier om haar nooit te laten denken dat deze korte scheiding ons ooit uit elkaar zou kunnen drijven. Ik zeg kort, omdat ik erop reken je binnenkort weer te zien. Weet je, broertje? Adieu, Giorgio. Ik omhels je heel stevig en smeek je nog eens om mij alles te schrijven wat je denkt. Beloof je me dat? Een dikke kus. Je zusje. Hij antwoordde mij. 14 februari 1925. Je vraagt me of ik opgewekt ben. En hoe zou ik dat niet kunnen zijn? Zolang het geloof mij de kracht geeft, zal ik altijd vrolijk zijn. Iedere katholiek kan alleen maar opgewekt zijn. De droefheid moet uit de katholieke harten verbannen worden. Pijn is geen droefheid, die de ergste van alle ziektes is. Die ziekte is bijna altijd het gevolg van het atheïsme. Maar het doel waarvoor wij geschapen zijn, wijst ons de weg, die, hoewel met doornen bezaaid, geen trieste weg is. Hij is opgewekt, ook doorheen de pijn. Daarnaast is mijn ziel momenteel dolblij, omdat Marco Beltramo uit Livorno is aangekomen. Zo waren die twee samen voor het laatste carnaval. Ze zetten oude bolhoeden op hun hoofd en gingen flaneren op de Via Roma. Daarna gingen ze met dezelfde hoofddeksels op de sneeuw in, naar het hotel van Cesana, waar hij in de kleine, ijskoude kamer wilde verblijven, terwijl mijn broer de zijne, die verwarmd was, aan anderen liet. In zijn laatste tocht naar Le Lunel was Marco Beltramo er niet meer. Maar Guido Unterrichter, die zich later met tederheid het volgende herinnerde. Het was 7 juni, een zondag. Pier Giorgio kwam bij het station van Lanzano. Pier Giorgio kwam bij het station van Lanzo aan in een taxi, slechts enkele minuten voordat de trein vertrok. Hij had zich die morgen verslapen en was een half uur later naar de Heilige Mis gegaan dan hij gepland had. Hij was gelukkig en goed gehumeurd, zoals altijd. Toen we aangekomen waren op het station van Pisinetto, begonnen we dadelijk aan de klim naar het doel, Le Lunelle di Lanzo. Pier Giorgio moest ons gidsen tot aan het begin van de academische route, aangezien Paul en ik de plaats niet kenden. Even voorbij de laatste huizen vonden we een erg mooie rhododendron. Pier Giorgio besloot die mee naar huis te nemen en daarom de plant intact te laten. We zouden die dan uitgraven op de terugweg. Iets verder tekende zich een heuveltje af van waar je volgens Pier Giorgio de top van Le Lunelle kon zien en de bergkam die we wilden volgen. Maar toen we er aangekomen waren, zagen we de betreffende bergtop niet. Hoger was er een andere berg. Pier Giorgio verzekerde ons dat dat de berg was die wij moesten bereiken. Wij van onze kant begonnen wat te twijfelen en de nare opmerkingen over of dat wel juist was, ontbraken niet. Zo bleven we vrolijk klimmen, spottend. Pier Giorgio bleef opgeruimd en begreep de grappen van zijn vrienden. Hij stelde ze zelfs op prijs. Intussen was het weer omgeslagen. Het regende. Maar de lenteachtige schoonheid van het landschap was nog even indrukwekkend. Pier Giorgio genoot ervan met heel zijn ziel. Alles stond vol bloemen en van de helling kwamen geparfumeerde windvlagen naar beneden van rode bloemetjes verderop, die als het ware een tapijt vormden. Boven op de heuvel gekomen, zagen we wat we al gevreesd hadden. Nog de top van Le Lunel, nog de bergkam was te zien. Een herder die koeien hoedde, vertelde ons dat we ons in de route vergist hadden. We daalden af en toen begon de klim opnieuw, nu in de goede richting. We pauzeerden bij een bron om te eten en gingen dan verder tot het begin van de rotsen. Het weer was opnieuw opgeklaard. Als ik me niet vergis, was Pier Giorgio de tweede in de rij aan het touw en hij zekerde me op moeilijke punten. Ik herinner me dat hij er werkelijk plezier in had om te klimmen en dat sommige afdalingen met een dubbel koord, nodig om pieken van de bergkam te overwinnen, hem bijzonder vermaakten. Zo kwamen we aan de laatste moeilijke passage, de Placca Santi, waar Cesarino Roveri, eerstejaarsstudent aan de Polytechnische School, in 1921 was omgekomen. Omdat wij geen aangepaste schoenen aan hadden, waren we noodgedwongen de normale route te nemen. Nauwelijks aangekomen op de top, we waren alleen, nodigde hij ons uit om samen een De Profundis te bidden voor Cesarino Roveri. Die fijne en goede gedachte van Pier Giorgio maakte diepe indruk op mij en ik besloot zijn voorbeeld te volgen. De volgende keer dat ik een top zou beklimmen, zou ik bidden voor de slachtoffers van de bergen. Iets minder dan 2 maanden daarna was ik weer in de bergen, in de Trentino, op een mooie top waar nog geen doden gevallen waren. Het De Profundis bad ik voor Pier Giorgio. En zo, elke keer als ik me ergens hoog in de bergen bevind en bid, komt in mijn geest de levendige herinnering op aan degene die me de meest delicate en lieve attentie heeft geleerd die een alpinist voor een omgekomen broeder kan hebben. Teruggekomen bij onze rugzakken, begonnen we aan de afdaling via een prachtige uitgestrektheid van bloeiende rhododendrons. Pier Giorgio, terwijl hij er wat van verzamelde, zei ons: "Was mama maar hier om die kleuren te zien?" Bij de bron, waar we 's morgens waren gestopt, aten we wat. Giorgio gaf ons pfefferkuchen. Toen we bij het station kwamen, gaf hij ons een fles wijn. In de trein troffen we kennissen die ook terugkwamen van een bergtocht. En zingend reizen wij terug naar Turijn. Ik herinner me dat Pier Giorgio met echte enthousiasme zong. Hij voelde de schoonheid van het zingen aan en kon niet aan het verlangen weerstaan eraan mee te doen, ondanks zijn stem. In de stad kwamen kinderen die ons beladen met rhododendrons zagen. Ze kwamen dichterbij om ons een bloem te vragen. Pier Giorgio, met zijn gebruikelijke vriendelijkheid, bleef plots staan, voldeed aan hun verlangen en genoot ervan ze tevreden te zien weggaan. En dit is wat mijn broer op 22 juni over deze tocht schreef aan Marco Beltramo. Het uitstapje van zondag zou, als wij ons doel bereikt hadden, een overwinning geweest zijn, omdat we zo een nieuwe route ten doop hebben kunnen houden. Immers, volgens wat ik heb nagezocht, is ze nooit eerder voor een beklimming gebruikt, maar alleen voor de afdaling. Hoe dan ook, een van de komende zondagen zullen we er terugkeren, gewapend met enkele haken, en dan zullen we de eer hebben de overwinning te behalen. We zullen er de naam aan geven: Route van de Snoodaards en hun handlangers. Dank je voor je kaart en de beloofde gebeden. Ze zijn bijzonder welkom, omdat ze meer dan wat ook nuttig zijn voor iemand die een moeilijke periode doormaakt. Thank you. Hoofdstuk 19, met de titel Maart. En het opschrift van Pier Giorgio luidt: Ik heb een bijzondere voorkeur voor het apostolaat van de naastenliefde. De heilige Paulus schreef Pier Giorgio's voornaamste geestelijk voedsel, de belangrijkste bron van zijn godsdienstige argumenten. Thuis herinnerde niemand zich daar wat van. We wisten alleen van een zekere weg naar Damascus, van een bliksembekering, en daar stopte onze kennis. Pier Giorgio daarentegen kon dit schrijven. De geest die helemaal doordrongen is van die droge wetenschap, vindt soms zoveel vrede en verfrissing en geestelijk genot in het lezen van de heilige Paulus. Ik zou willen dat je probeert de heilige Paulus te lezen. Het is prachtig en je ziel wordt erdoor verheven. En het is een stimulans voor ons om de rechte weg te volgen en die terug te vinden zodra de zonde je doet afdwalen. Hij had zich de brieven van Paulus aangeschaft, vertaald door Ramorino. Hij las die in de tram of op straat, en aan wie wilde weten wat er in het boek stond, antwoordde hij: Woorden van eeuwig leven. Van zijn geheime wijsheid wist de familie zo goed als niets. Zijn favoriete evangelie was dat van Matthäus, vanwege de bergrede. Zijn meest geliefde thema, Rerum Novarum. Hij kende De Contemptu Mundi van Paus Innocentius III en deelde in diens minachting voor de rijkdom en de liefde voor de armen. Hij kende het testament van Veuillot uit zijn hoofd. En hier volgt een voetnoot. Hier wordt verwezen naar François Veuillot, geboren 1870, overleden 1952, vader van kardinaal Pierre-Marie-Joseph Veuillot, journalist, directeur van de krant, de katholieke krant L'Univers, van 1905 tot 1912, en later journalist bij La Croix. Waarschijnlijk wordt met testament bedoeld L'œuvre de la Probacation de la Foi, Comité catholique des amitiés françaises à l'étranger, 1923. Tot daar de voetnoot. Hij werd enthousiast van de psalmen en sprak over Tognolo met intieme en diepgaande kennis, maar besteedde ook Heine en Goethe om zijn geest te verrijken. Ook hier een kleine voetnoot. Giuseppe Tognolo, geboren 1845, overleden 1918, een Italiaans econoom en socioloog, hoogleraar aan de Universiteit van Bologna, voortrekker van de Italiaanse katholieke beweging aan het einde van de 19e eeuw. Hij werd door Paus Paulus VI in 1971 zalig verklaard. Tot daar de voetnoot. Zijn persoonlijkheid werd steeds ruimer en kreeg meer diepgang, verfijnd door het lijden van de opofferingen en door een vreemd voorvoelen van de dood. Al een jaar tevoren had hij met mij als begunstigde een verzekering, nummer 695, een verzekering afgesloten bij de Club Alpin, die mij, in geval van een ongeluk in de bergen, de som van 25.000 lire garandeerde. Hij had aan mij gedacht, zoals hij in zijn laatste julimaand aan zijn armen zou denken. Hij rekende mij bij zijn voorliefde. Hij had mij met hen als zijn erfgenaam uitgekozen. Hij hield van de armen met Christus blik en probeerde met alle mogelijke middelen de andere jongeren in zijn passie mee te slepen. Ieder van jullie weet, zo lezen we in zijn aantekeningen voor een toespraak over de liefdadigheid. Ieder van jullie weet dat de grondslag van onze godsdienst de liefde is, zonder de welke heel onze godsdienst zou ineenstorten, omdat we niet echt katholiek zijn, zolang we de twee geboden, die de essentie van het katholieke geloof samenvatten, niet vervullen, of zelfs heel ons leven daaraan conformeren. God beminnen met al onze krachten en de naaste beminnen als onszelf. Dat is het expliciete bewijs dat het katholieke geloof gegrondvest is op de waarachtige liefde en dat men niet, zoals velen zouden willen om hun geweten te sussen, geweld als basis kan aanwijzen voor de religie van Christus. Met geweld zaait men haat en vervolgens oogst men de kwalijke vruchten van dergelijk zaad. Met de liefde zaait men vrede onder de mensen, maar niet de vrede van de wereld. De ware vrede die alleen het geloof in Jezus Christus ons kan geven, door ons met elkaar te verbroederen. Ik weet het, die smalle weg is stil en moeilijk en met doornen bezaaid, terwijl de andere op het eerste gezicht mooier kan lijken, gemakkelijker en meer voldoeninggevend. Maar als we het hart zouden kunnen doorgronden van hen die ongelukkigerwijze de perverse wegen van de wereld volgen, zouden we zien dat zij nooit de rust kennen die ten deel valt aan wie 1000 moeilijkheden heeft getrotseerd en afziet van materiële genoegens om de wet van God te volgen. Vandaag, na een vreselijke oorlog die zich over heel de wereld heeft verspreid en materiële en morele verwoesting heeft gebracht, hebben wij de strikte plicht om sterk bij te dragen aan de morele wederopbouw van de wereldgemeenschap, opdat er een stralende dageraad mag opgaan, waarin alle naties, niet alleen in woorden, maar in heel het leven van hun volkeren, Jezus Christus als koning zullen erkennen, zoals de Republiek Florence dat al in de middeleeuwen deed. Maar om dat enorme probleem, dat prachtige plan tot een goed einde te brengen, moeten we volop aan het werk. En een van de meest aangepaste middelen is datgene wat door de Sint-Vincentius-vereniging wordt aangeboden. Een eenvoudige instelling, aangepast voor studenten, omdat ze geen andere verplichtingen oplegt dan alleen die van één dag in de week te vinden om een vergadering bij te wonen en daarna 2 of 3 gezinnen te bezoeken elke week. Jullie zullen zien, het kost weinig tijd en toch kunnen we zoveel goeds doen voor degenen die wij bezoeken en voor onszelf. De confraters die de gezinnen bezoeken zijn, om zo te zeggen, onwaardige werktuigen van de goddelijke voorzienigheid. Door de armen te benaderen, worden we beetje bij beetje hun vertrouwelingen en raadgevers op de vreselijkste momenten van deze aardse pelgrimstocht. We bieden hen die bemoedigende woorden aan die ons zijn ingegeven door het geloof. En vaak slagen we erin, niet door onze verdiensten, om mensen die zonder slechte bedoelingen verdwaald waren, terug op het rechte pad te krijgen. Ik denk te kunnen zeggen dat de conferentie van de Sint-Vincentius met de bezoeken aan de armen ertoe bijdraagt om onze passies te beteugelen en ons een steeds grotere aanmoediging verschaft om op de goede weg te blijven, de weg die wij allemaal zoeken om bij de grote poort aan te komen. Elke dag getuige zijn van het geloof waarmee de families vaak de wreedste narigheid verdragen, de voortdurende opoffering die ze zich getroosten en dat ze dit alles doen uit liefde tot God, maakt dat we vaak deze kwestie moeten overwegen. Ik, die zoveel van God heb ontvangen, ben altijd zo onverschillig, zo slecht gebleven, terwijl zij, die niet zo bevoorrecht zijn als ik, zo oneindig veel beter zijn dan ik. En dan maken we het voornemen om van nu af aan steeds meer de weg van het kruis te gaan, de enige weg die ons naar het eeuwige heil voert. Tot daar de woorden van Pier Giorgio. Beste luisteraars, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het leven van Pier Giorgio Frassati, een leven in heiligheid van dag tot dag. Wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe en graag tot een volgende keer.